Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, het is een genade dat wij met alle christenen ter wereld op de paasvieringen ons degelijk kunnen voorbereiden, vooral in het grote triduum van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. De gedichten van Guido Gezelle, die we dit uurtje behartigen, wijst een eerste gedicht op Witte Donderdag en dan twee of drie andere gedichten naar Goede Vrijdag. Luister maar met heel je hart. We starten met een eerste gedichtje uit 1878 dat verwijst naar het hemels brood dat gegeven wordt aan de stervelingen. Men noemt dat het viaticum, het brood dat sterkt op weg naar de hemel. En Guido dicht het volgende. Ik lag daar lijdend, uitgestrekt. Ik wist niet meer van het leven, maar Jezus heeft mij opgewekt en 's hemels brood gegeven. Ik ontving hem in mijn hart en daar gevoel ik hem nu leven. Hoe zou mij dan nog lijfsgevaar of sterfgeval doen beven? Ik leef in hem, hij leeft in mij. Hem wil ik alles geven, die, lof en dank zijn goedheid zij, mij driemaal gaf het leven. Eigenlijk spreekt de auteur hier als iemand die als terminale patiënt op het bed ligt. Ik lag daaruit gestrekt, lijdend, en ik wist niet meer van het leven. Dat wijst duidelijk op een aftakeling. Het gaat hier om iemand die zit op de grens tussen de aarde en de hemel. En daar gezalfd worden met olie, daar verkwikt worden, is reeds een genade uit de duizend, omdat Jezus daar laat voelen dat hij ons als het ware een zoen geeft en ons overeind zal helpen. Daarom dat de auteur durft schrijven, maar Jezus heeft mij opgewekt en 's hemels brood gegeven. Met andere woorden, hij die uit de hemel is neergedaald, als brood uit de hemel, hij heeft mij gesterkt om staande te blijven, om overeind te geraken. In de tweede strofe zegt hij duidelijk hoe diep dat het bezoek van Jezus ingrijpt. Ik ontving hem in mijn hart en daar gevoel ik hem nu leven. Hoe zou mij dan nog lijfsgevaar of sterfgeval doen beven? Er zijn inderdaad mensen die naar het einde van hun leven met de daver op het lijf leven, die zich ongemakkelijk voelen, die gewaar worden dat het levenseinde nadert, maar die zo ongerust zijn over het voorbije leven dat ze werkelijk de schrik op het lijf krijgen. Maar de gelovige mens kan met Guido Gezelle zeggen, Ik ontving hem, hem met de grote hasch, ik ontving het hemels brood, ik ontving de Zoon van God, ik ontving het lichaam van Christus in mijn hart. En daar gevoel ik hem nu leven. Hoe zou mij dan nog lijfsgevaar of sterfgeval doen beven? Ook al is mijn lichaam aan het verzwakken, al trekken de lichaamskrachten eruit, ik moet niet beven, ik moet niet bang zijn voor wat mij te wachten staat. Christus is mijn gids, Christus is mijn al, Christus is mijn leven, ik heb hem ontvangen. En nog duidelijker in de derde strofe. Ik leef in hem, hij leeft in mij. Hem wil ik alles geven, die, lof en dank zijn goedheid zij, mij driemaal gaf het leven. Ik leef in hem. Hier denken we spontaan aan de parabel van de wijnrank, waar Jezus tot 11 maal toe het woordje blijven gebruikt. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Je zou dat eens moeten herlezen in Johannes hoofdstuk 15, vers 1 tot 11. Het is met een goddelijke aandrang dat Jezus aan zijn apostelen tijdens zijn historisch leven, maar ook nu aan ons, vraagt: blijf in mij, dan blijf ik in u. Blijf in mij, dat vertolkt de dichter hier in het gebed: ik leef in hem, hij leeft in mij. Met andere woorden, er is een verbondenheid tussen hem en Jezus, zoals tussen de vissen en het water. De vissen zwemmen in het water, ze kunnen wel eens omhoog springen en even een luchtje happen zo, als ze uit het water springen, maar ze duikelen onmiddellijk weer in het water. Ze willen zwemmen en wiegen en wagen, want het water moet hen dragen. Visjes kunnen niet zonder het water. Onze longen kunnen niet zonder zuurstof. Onze aders kunnen niet zonder bloed. Zo kunnen wij als christenen niet zonder Christus. En daarom zegt de priesterdichter: ik leef in hem, hij leeft in mij. Hem wil ik alles geven, die lof en dank zijn goedheid zij, mij driemaal gaf het leven. Lof en dank aan Gods goedheid. Terecht. Wij kunnen God nooit genoeg verheerlijken, loven, aanbidden, prijzen en danken om de goedheid die hij ons betoont. Hij gaf mij driemaal het leven. Je kunt je afvragen, dierbare confrater, wat bedoel je met dat driemaal het leven geven? Ik denk dat we eerst en vooral mogen denken aan het wonder van ons leven dat we kregen bij de geboorte. Dat is al een... Daar kregen we het leven op aarde. En zodra we dan gedoopt werden, ontvingen wij het leven van het kindschap Gods. Het goddelijk leven. Gods adem kwam ons doorademen, doordrenken, doorzinderen, zodanig dat we als zijn kinderen kunnen leven. En het derde leven is het hemels leven, het eeuwig leven. Op de dag dat we op aarde sterven, is onze geboortedag in de hemel, zegt Bernardus. God geeft ons driemaal het leven, daarom kunnen we hem nooit genoeg danken. Op Witte Donderdag, het feest van de instelling van de Eucharistie en van de instelling van het priesterschap, kan dit gedicht ons werkelijk verinnigen en dichter in Christus thuisbrengen, als de enig aanbiddelijke. Ik lag daar, lijdend, uitgestrekt. Ik wist niet meer van te leven. Maar Jezus heeft mij opgewekt en schemelsbrood gegeven. Ik ontving hem in mijn hart en daar gevoel ik hem nu leven. Hoe zou mij dan nog lijfsgevaar of sterfgeval doen beven? Ik leef in hem, hij leeft in mij. Hem wil ik alles geven, die, lof en dank zijn goedheid zij, mij driemaal gaf het leven. Wij kiezen nu een tekst met als titel Goede Vrijdag. Een gebed dat hij geschreven heeft 2 jaar voor zijn overlijden. Hij zit dus werkelijk zelf in een Goede Vrijdag-situatie, kunnen we vermoeden. Goe Vrijdag. Schoe Vrijdags ratel, rauw getand, dwers door de kerken reelt, terwijl het volk stilzwijgend om het altaar neergeveld, de God aanbidt, die Golgotha zag sterven, naakt en bloot, schoe vrijdags, op de schande boom, de schandelijkste dood. De ratel relte de kerken door, nog koper nu, nog brons, een hoor ik, ook het orgel niet, men bidt de Vader ons, en al mijn bloed verkruipt, wanneer ik, spraakloos, in het koor, het kraken van de bergen, nee, de houten ratel hoor. Het altaarkleed is afgedaan, het wierookvat geblust, de lichten al gestorven, en de ratel zelve rust. Het houdt alles op, de zonne schijnt te vragen, ongetroost, of morgen zij nog heffen zal heur aanzicht in den oost. Als vader sterft, de kinderen vergaren om de spont des stervenden en knielen daar en bidden, in de grond, zo knielen in de kerken, in de huizen nu, vereend de mensen, en in stilte wordt gebeden en geweend. Het is dood nu al, God zelf stierf de dood. Wie dierf er, ach, schier leven in de droefheid van die al te droeve dag. Geen woorden zij gesproken meer, ons Heere hangt en bloed, gekropen zij ten kruise nu, gebeddaagd en geboet. We komen onmiddellijk in de sfeer van Goede Vrijdag. Alles wordt stil, al wie christen is en meeleeft met Christus, bewaart deze dag als een stille, heilige dag, om mee te leven met het stervenslot van God. Wij zullen deze 5 strofen even herhalen en openbrokkelen. Schoe vrijdags ratel, rauw getand, dwers door de kerken relt, terwijl het volk, stilzwijgend, om het altaar neergeveld, de God aanbidt, die Golgotha zag sterven, naakt en bloot. Schoe vrijdags, op de schandeboom, de schandelijkste dood. Hier is sprake van de ratel. De ratel is een houten werktuig waarmee men een doordringend geluid kan maken door een tong kletterend om een tand te laten draaien. En die ratel werd reeds gebruikt in tijden van de leprozen om te verwittigen: blijf bij ons op afstand, kom niet in onze buurt, want wij zijn besmettelijk. En de ratel is in de liturgie een instrument dat gebruikt wordt van bij het Gloria op Witte Donderdag tot het Gloria in de Paaswaken. Op dat ogenblik wordt er geen bel of geen klok meer geluid. Men zegt bij ons in Vlaanderen, de klokken zijn naar Rome. En dan luidt geen enkele klok, geen enkele bel, alleen de ratel. In een abdij zelfs, wanneer men op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de aanwezige retraitanten wil verwittigen dat er een dienst begint, dan gaat de broeder, de gastenbroeder, rond met de ratel om te zeggen: het is tijd om u naar de kapel te haasten. Het is zo'n heel doordringend geluid dat bijna door merg en been gaat. Maar het is typisch voor deze tijd van Goede Vrijdag. Schoevrijdags ratel rauw getand dwers door de kerk gereld, terwijl het volk stilzwijgend om het altaar neergeveld de God aanbidde. Neergevallen voor het altaar, plat op de grond, maken wij ons werkelijk klein voor de levende God, de leidende God, de aanbiddelijke God, die op Golgotha gestorven is, naakt gekruisigd en zich blootgeeft. Daar, terwijl ook de doeken scheuren, het voorhangsel van de tempel, daar openbaart God zich ten volle als een God die zijn leven geeft, opdat wij zouden leven met hem voor altijd. Hij sterft de schandelijkste dood aan de schandeboom, aan het kruishout. Het is een schandalige manier om een onschuldige te doden en te veroordelen. De tweede strofe gaat nog dieper door. De ratel relt de kerken door. Nog koper nu, nog brons, en hoor ik ook het orgel niet. Men bidt de Vader ons, en al mijn bloed verkruipt wanneer ik sprakeloos in het koor het kraken van de bergen, nee, de houten ratel hoor. Ik hoor nog koper, nog brons, met andere woorden, de misdienaarsbelletjes, de klokken, de orgelpijpen, niets wordt nog bespeeld. Het enige dat mensen daar doen, is met hun stem het Onze Vader bidden. En spraakloos, zwijgend, doodstil, horen we de ratel, omdat het uur nadert van de kruisdood. En dan beschrijft de priester wat gebeurt in elke liturgie op Goede Vrijdag. Het altaarkleed is afgedaan. Het is weggenomen. Het altaar staat naakt als tafel. Het wierookvat geblust, de lichten al gestorven, de kaarsen moeten niet meer branden, en de ratel zelf rust. Het houdt alles op. En terwijl dat al die liturgische elementen stilvallen, vraagt de dichter zich af: de zonne schijnt te vragen, ongetroost, of morgen zij nog heffen zal haar aanzicht in den oost. mooi, hoe... De natuur, vriend, de zon hier personifieert. Het is de zon zelf die schijnt te vragen, ontroostbaar, of ze morgen nog wel moet opstaan in het oosten. Ik vind dat prachtig. Is het nog de moeite waard, nu dat men de schepper van hemel en aarde, die de mensen heeft bezocht in zijn zoon Jezus, nu men hem heeft afgebeeld, gedood, aan het kruis genageld, moet de zonne nog wel blijven schijnen. En de zon zelf leeft zodanig mee dat zij zich afvraagt, moet ik mijn aangezicht nog heffen in het oosten? Moet ik nog opstaan in het oosten? Moet er morgen nog wel licht zijn in die duivelse wereld, die het aangezicht van God niet heeft erkend als het enig heldere licht? En dan verwijst hij naar een sterke liturgische houding, het knielen. Zoals kinderen knielen rond het sterfbed van een vader of een moeder, zo mag men ook in de kerken knielen, in stilte, om te bidden en te wenen om al wat men Christus heeft aangedaan. Als vader sterft, de kinderen vergaren om de spont des stervenden en knielen daar. En ze bidden in de grond. Zo knielen in de kerken, in de huizen nu vereend. De mensen en in stilte wordt gebeden en geweend. Het is dood nu al. God zelf stierf de dood. Wie durf er, ach, schier leven in de droefheid van die al te droeve dag? Geen woorden zij gesproken meer, ons Heere hangt en bloed, gekropen zij ten kruise nu, gebiddaagd en geboete. Goede Vrijdag is een heilige dag, waarop de bewuste, wakkere, diepgelovige christenen de stilte in acht nemen om mee te leven met de allerstilste God en met zijn onmenselijk lijden. Het is dood nu al. Er is geen lawaai meer. Er is geen beweging meer. Men mag die dag maar nauwelijks leven, oogstens water en brood. Schier leven in de droefheid van die al te droeve dag. Het is een wonder dat men die donkerste dag eigenlijk geen zwarte vrijdag heeft genoemd. Men spreekt van de goede vrijdag, omdat de Zoon van God door zijn dood op het kruis de dood heeft gedood en ontwapend. Dankzij het kruis, dankzij de kruisiging, zal er een nieuw leven mogelijk worden voor ons. In het Eucharistisch gebed 6, in de prefatie, wordt gesproken: uw zoon werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen hemel en aarde. En in de prefatie op het feest van de kruisverheffing op 14 september bidt de priester in de prefatie: Vader, het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis, waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar, op het kruis, werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood door Christus, onze Heer. Die liturgische gebeden heeft de priester Guido Gezelle zeer goed gekend. En hij leeft innig mee met zijn meester. Hij die als met zijn priesterziel ook een menige situatie heeft geleden, hij leeft zich volledig in Christus lijden. Het is dood nu al. God zelf stierf de dood. Wie dierf er, ach, schier leven in de droefheid van die al te droeve dag? Geen woorden zij gesproken meer, onze Heere hangt en bloedt. Gekropen zij ten kruise nu, gebeddacht en geboet. De Goede Vrijdag is ook de enige dag waarop gelovigen knielend het kruis kussen, of een bloemetje leggen bij het kruis, of een kaarsje doen branden bij het kruisbeeld thuis, als hulde, stille hulde aan de gekruisigde meester. Wij knielen voor de Allerhoogste, de Allerheiligste, de enig Heilige, die zijn leven heeft gegeven. Wij dienen als christenen oogdringend terug het kruisbeeld een ereplaats te geven in onze kamer, thuis, in onze instellingen. Zolang zij zich christelijk durven noemen, zullen zij een kruisbeeld hangen ter verwijzing naar Christus. Wie geen kruisbeeld meer durft hangen in een vergaderzaal, in een vormingsruimte, in een ontmoetingsplaats waar gelovigen komen, of in een ontmoetingsplaats die verhuurd wordt door christenen zelf, dan slaan wij in het gelaat van Christus. Zwijgen over de gekruisigde maakt het onmogelijk om over de verrijzenis te spreken. Wie zwijgt over de gekruisigde Christus, mag zichzelf geen christen meer noemen. Zonder het kruis, zonder Goede Vrijdag, komen wij niet op Pasen. Wie beschaamd is het kruisbeeld te hangen in zijn huis of in een vergaderzaal, of in een lokaal, het mag een kliniek zijn, een school, een parochiezaal, die moet goed weten dat hij in het gelaat van Christus slaat. Want op het kruis heeft Christus de liefde dood gestorven voor ons, voor alle volken van alle tijden, en wij zouden hem verbergen. Boven op de bergen in Zwitserland hebben Zwitserse gelovigen een kruis geplant om te getuigen van hun geloof. En wij, in ons zogezegde schrik voor God weet wie, durven het kruisbeeld niet meer omhoog hangen. Hoe zijn we niet beschaamd? Hoe kunnen wij niet blozen wanneer we zwijgen en de muren blind laten? We zullen maar overgaan naar een volgend gedicht, waarin het kruisbeeld nog duidelijker besproken wordt en eigenlijk bezongen wordt. Guido Gezelle noemt het een kruislied. Hij schrijft het op zijn 50ste levensjaar. En we zouden het in deze vastentijd eigenlijk kunnen overwegen. De vasten is er om een kruis te maken over ons ego. En zeker over alle vormen van egoïsme. En wie bij het horen van deze gedichten nog geen vastenpuntje zou gevonden hebben, wel, je krijgt er nu eentje. De rest van de vasten begint je geen enkele zin met het woordje ik. Dat is de strafste vasten die je uzelf kunt opleggen. Geen enkele zin beginnen met het woordje ik. Vroeger leerde men dat toen we in de lagere school zaten. Een brief begint je nooit met het woordje ik. Maar spreken ook nooit met ik beginnen. Liefst over de anderen beginnen. En dan goede dingen zingen natuurlijk. We luisteren naar het kruislied dat de collega Guido Gezelle dichtte op zijn 50ste jaar. Aanschouw Gods Zoon aan het kruisen gedaan en zeg, wie zal hem nu nog verachten als hij, met onze schulden belaan, hemzelf heeft voor ons laten slachten? Nee, nee, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Aanschouw dit bloed, die nagels, die kroon en al dat onuitsprekelijk lijden, en zeg, o ziel, hoe durf ik voor loon mij nog in zonde en schande verblijden? Nee, nee, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Kruis van de Heer, de tijden zijn kwaad. Gij draagt het opperste goed in uw handen. Wees ons een wapen, de vijand verslaat, en breng zijn satanse listen tot schanden. Immers, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Kruis van de Heer, rondom uw stam staan wij vereend bij de moeder uws herten. Zij ons genadig, o goddelijk lam. Bid voor ons, o koninginne vol smerten, terwijl wij gaan, volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Zielen van al die gestorven zijn eens, lijden de kerken van Christus vol rouwen. 'Tis door het kruis dat wij hebben gemeens en met u ook op de hemel betrouwen. Immers, wij gaan, volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Kruis, dat de rechter van al wat bestaat eens in de lucht zult verkondigen komen, zegen en teken ons allen, en laat geen die u volgt uw verschijningen schromen. Immers, wij gaan, volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Sleutel des hemels, triomf winnend kruis, stuur onze vaart naar de hemelse zalen, wijs ons de weg naar het vaderlijk huis, door al het gevaar van de wereldse dalen. Immers, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Dit kruislied is eigenlijk een profetische tekst. Zo gebald beschrijft de dichter hier het leed dat Gods Zoon heeft doorstaan en dan ook de waarde van dat onmenselijk lijden. Het kruis is het opperste goed En onder dat kruis staat Maria, de moeder van smarten, die hij hier ook eventjes noemt de moeder uw herten. De koninginne vol smarten. Je voelt dat de priester-dichter een innige verbondenheid heeft met Maria, Jezus' moeder, zijn moeder, onze moeder. En hij roept ons op, zeker op Goede Vrijdag, aanschouw Gods Zoon aan het kruis gedaan, aan het kruishout geslagen. Wie zal hem nu nog verachten, die hemzelf heeft laten slachten, belaan met onze schulden? Kunnen wij dat voorstellen, dat Christus zich offert als een onschuldig offerlam om ons vrij te spreken van onze zonden? Herinner u de woorden die we horen in elke Eucharistie bij de consecratie van de beker wijn. Dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en vele mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Aanschouw dit bloed, die nagels, die kroon en al dat onuitsprekelijk lijden, en zeg, o ziel, hoe durf ik voor loon mij nog in zonde en schande verblijden. Hier denk ik spontaan aan Judas, die voor loon, voor 30 zilverlingen, zijn meester heeft verraden. Hoe durf ik voor loon mij nog in zonde en schande verblijden? En bij het aanschouwen van die doornen kroon mogen we eventjes denken aan het klein vogeltje, het roodborstje, dat in de winter toch wel dichter bij de huizen komt. Dat vogeltje heeft zijn naam te danken aan de mooie legende die jullie wel kennen, hè? Je kent die legende toch, hè? Dat vogeltje had zoveel medelijden met de gedoornkroonde Jezus, dat hij op het hoofd ging zitten van Jezus en met zijn bekje één doorntje uitprikte uit het hoofd van Jezus om zijn lijden te verlichten. En er sprong een druppeltje bloed uit die wonde tot op zijn borstje, en sindsdien noemt dat vogeltje het roodborstje. Dus eigenlijk zouden wij allemaal roodborstjes moeten worden, niet om rond te vliegen in Vlaanderen, maar om het lijden van Christus te verlichten. Elk op onze wijze bijdragen om het lijden van God vandaag te verlichten en te verminderen. Aanschouw dit bloed, die nagels, die kroon en al dat onuitsprekelijk lijden, en zeg, o ziel, hoe durf ik voor loon mij nog in zonde en schande verblijden? Kruis van de Heer, de tijden zijn kwaad. Gij draagt het opperste goed in uw handen. Wees ons een wapen, de vijand verslaat en breng zijn satanse listen tot schande. Hier bidden wij tot het kruis, alsof het kruis zelf een persoon ware, kruis van Jezus. Gij draagt het opperste goed in uw handen. De houten dwarsbalk zijn bijna de armen van het kruis waarmee Christus vastgehouden wordt en het Christus als het opperste goed gedragen wordt. Dat kruis is een wapen. Ik denk aan de heilige Grignon de Montfort en menige heilige die met een kruisbeeld afgebeeld wordt, omdat zij niet konden zwijgen over de rijkdom, de schat van het geloof in de gekruisigde en de verrezen Heer Jezus. Kruis van de Heer, rondom uw stam staan wij vereend. Rondom uw kruis staan wij eensgezind, komen we bij elkaar, komt er eenheid. Het is dan Christus die ons omarmt en bijeenhoudt. Wanneer wij bidden op Goede Vrijdag, dan is er een eenheid bij alle aanwezige gelovigen en ook een verbondenheid met de leidende kerk. Wij staan vereend bij de moeder uws herten. Zij ons genadig, o goddelijk lam, bid voor ons, koninginne vol smerten. Mochten er onder u, luisteraars, mensen zijn die zich af en toe eenzaam voelen, weet dan toch dat Maria onder het kruis van haar stervende zoon de meest eenzame was van alle mensen in de mensengeschiedenis. En als je aan Maria denkt onder het kruis, zal uw eenzaamheid wegsmelten als sneeuw voor de zon, want gij denkt niet meer aan uzelf, maar aan uw moedertje, uw moeder die lijdt en eenzaam stond, stil, bij haar stervende zoon, bij de Zoon van God. Zielen van al die gestorven zijn eens, lijdende kerken van Christus vol rouwen. Het is door het kruis dat wij hebben gemeens en met u ook op de hemel betrouwen. Hoeveel mensen zijn niet gesneuveld door oorlogsgeweld? Heel de Westhoek van West-Vlaanderen kent ontelbare kruisbeelden op de graven van soldaten en gesneuvelde burgers. Dat is de lijdende kerk. Dat zijn de rustplaatsen van zoveel mensen die eigenlijk onschuldig gestorven zijn. En daardoor is een leed gekomen over zoveel families. Het gaat altijd om een zoon, om een vader, om een broer, om een nonkel, om een vriend, om een buur. Eigenlijk zouden alle oorlogen ter wereld moeten stoppen wanneer men gedenkt wat men mensen en wat men de Zoon van God heeft aangedaan. Het is door de kracht van het kruis dat we op de hemel kunnen betrouwen. Meer en meer willen wij het kruis van de Heer volgen, omdat we met de gekruisigde thuis kunnen komen bij de Vader. Kruis, dat de rechter van al wat bestaat eens in de lucht zult verkondigen komen, zegen en teken ons allen, en laat geen die u volgt uw verschijningen schromen. Het dichterlijke woordje schromen, dat rijmt met komen, betekent vrezen. Wij mogen het kruisbeeld niet vrezen. Wij mogen niet beschaamd zijn het kruis te dragen, het kruis een ereplaats te geven, omdat dat een teken is van hoop. Ave crux spes unica, gegroet o kruis, onze enige hoop. Er zijn dikwijls mensen veroordeeld in de rechtszalen, omdat er in geen waarheid gesproken werd, en omdat de duivel soms meer lawaai kan maken en bepaalde advocaten het zeer goed kunnen uitleggen, zodanig dat de onschuldige veroordeeld wordt en de schuldige vrij uitgaat. Dan kan de onschuldig veroordeelde nog troost vinden wanneer hij opkeek naar het kruis van Christus. Maar de kruisbeelden zijn verdwenen uit onze rechtszalen en uit de openbare gebouwen, omdat minister Verwilligen in oktober 2000, onvergetelijke datum, bevolen heeft alle kruisbeelden uit de openbare gebouwen weg te nemen. Wij christenen, wij die geloven dat door het lijden en sterven van Christus de glorie van de verrijzenis aanbreekt, wij mogen het kruis niet schuwen. Wij mogen dat zegenteken niet schromen. En daarom zeggen we met Guido Gezelle, immers, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. En in de laatste strofe legt hij dat zeer duidelijk uit. Sleutel des hemels, triomfwinnend kruis, stuur onze vaart naar de hemelse zalen, wijs ons de weg naar het vaderlijk huis, door al het gevaar van de hemelse dalen. Immers, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. Prachtig hoe hij in die laatste strofe het kruis noemt de sleutel van de hemel. Het kruis is de sleutel naar het hart van God. Het is een triomfwinnend kruis. En hier zou ik duidelijk willen stellen, het triomfwinnend kruis is het kruis dat getoond wordt op Pasen. Achter het kruis staan een aantal stralen, precies alsof op het kruis ons kruis dwars opgelegd wordt en dan krijg je eigenlijk de vorm van een ster met 8 stralende sporen die getuigen van de 8 zaligheden. Wanneer je een kruis maakt en er dwars door een ander kruis trekt, dan krijg je een ster, de glorie-ster van de triomf van de verrijzenis. Sleutel des hemels, triomfwinnend kruis, stuur onze vaart naar de hemelse zalen. Wijs ons de weg naar het vaderlijk huis, door al het gevaar van de wereldse dalen. Ido Gezelle realiseert zich zeer goed. We zitten in een wereld, maar de wereld en het Rijk Gods staan diametraal tegenover elkaar. Wij behoren niet toe aan de wereld, al wil de wereld met al zijn schijnheiligheden ons binnenlokken in zogenaamde weelden. De wereld trekt ons weg van God. God trekt ons naar de hemel. En dat doet hij van op zijn kruis. Hij tilt ons mee naar omhoog. De gekruisigde trekt ons werkelijk mee naar de Vader. Wie opziet naar Christus, die wordt gered. En daarom herhaalt na elke strofe Guido Gezelle die diepe zin, immers, wij gaan volgen voortaan meer en de meer het kruis van de Heer. En we eindigen dit uurtje religieuze poëzie met een slotgebed van Guido Gezelle, 10 jaar voor zijn eigen sterven, uit 1889. Gekruiste God, die voor mij staat, des werelds eer en toeverlaat, gekruist, gekroonde Jezus zoet, onze enigste hoop, ons eeuwig goed, ik groet en bid u, rijk, o Heer, al die rechtvaardig zijn nog meer, en geef door al uw leien en bloeien vergifnis aan wie kwalijk doen. Die versen zijn een vrije bewerking van een strofe uit een Latijnse kerkhymne die ik u ook even voorbid. O crux ave, spes unica, mundi salus et gloria, oce piis justitiam, reis quae dona veniam. Gekruiste God, gekruisigde Meester, bloedende Meester, lijdende Zoon van God. Trek ons mee naar U, de enig gerechtige, de enig rechtvaardige, de enige die Gods wezen zo goed openbaarde. Het wezen van God blijven geprezen alle dagen door alle mensen tot in eeuwigheid.